Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Jacorien Littooi vandaag te gast?
Henriette van de Elshakker. Goedenavond. Hartstikke leuk dat je hier bent. Dat je het aandurfde.
Ja.
Want het is altijd een beetje spannend om iets van jezelf te delen, maar ook heel erg leuk.
Zeker.
En dat mag ook een beetje ongemakkelijk zijn soms, dus dat geeft helemaal niks. Ja, voor de mensen die jou helemaal niet kennen, is het misschien leuk als je eerst even iets over jezelf vertelt. Wie ben je? Wat doe je? Waar woon je? Met wie? Dat soort dingen.
Helemaal goed. Nou, goedenavond ook. Nou, ik ben Henriette van Elshakker. Ik ben getrouwd met André van Elshakker, met twee kids. Annalicia, die is nu 3 jaar, en Lorenzo 1,5. Wij wonen in Krimpen aan de IJssel. Als beroep ben ik dokterassistent. Ik heb hiervoor altijd in de pleeg gezeten, maar helaas door knieproblemen heb ik dat terug moeten schroeven naar iets meer achter het bureau. Maar ik wilde heel graag wel in het medische vak blijven, dus uiteindelijk heb ik mezelf omgeschoold tot dokterassistent. Dus dat doe ik ondertussen alweer 6 jaar.
Zo, leuk.
Dus ook binnen Krimpen nu, dus sinds 1 jaar. Dus ik kan gewoon tegenwoordig op het fietsje naar het werk.
Oh, dat is makkelijk.
Dus dat is een luxe. Dus ja. Dat is heel fijn.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een beetje in het kort de thuissituatie.
Ja, ja, nou, genoeg te doen met 2 kids,
ja,
en een baan.
Zeker.
Dan
ja.
Verveel je niet. Nee. Hartstikke leuk. En we zien jou trouw in de kerk ook elke of tenminste veel in de kerk zondag. En we hebben je wat vragen gestuurd, die kon je voorbereiden.
Ja.
En de eerste vraag is, heb je een boek of een film of een lied?
Ja, nou, er is natuurlijk de afgelopen 2 jaar vooral corona in het spel geweest. Bij ons dus op het werk daardoor ook.
Ja.
Veel mensen ernstig ziek gezien. Heel veel mensen naar het ziekenhuis moeten insturen en helaas daardoor ook niet meer teruggezien.
Ja.
Dat was een hele heftige en pittige tijd. Ook druk ook binnen ons als collega's die veel ziek waren, die niet konden dus extra werken. Nou, noem maar op. Dus daartoe kwam het liedje Jeruzalem van de gospelliedje, dat er werd geklapt voor de zorgmedewerkers.
Oh, ja.
Ik zat thuis, ik had het helemaal niet zo erg meegekregen, totdat de buren tegen mij zeiden, joh, je moet in het tuig staan, want er wordt voor je geklapt.
Oh,
dus ik snapte
ja.
niet waar het over ging. Dus ik deed de deur open en zelfs bij ons in de wijk was er dus zelfs vuurwerk afgestoken.
Oh, ja.
En iedereen stond te joelen en te juichen. Ja, dat was wel even een beetje van kippenvel van, oh, gaaf. Weet je, je staat er niet alleen voor. Je doet het met z'n allen. Je probeert dat in ieder geval.
Ja,
En dat voelde wel als een ondersteuning, zeg maar, naar het werk wat we doen. Dus de dag erna, ook toen op het werk kwam, had iedereen het eigenlijk over hoe mooi, hoe samenhorigheid dat was.
Ja.
En toen zag je ook achter elkaar op Insta en op Facebook filmpjes dat ze zorgpersoneel er ook om ging dansen.
Ja.
Ik heb nog geprobeerd mijn collega's zover te krijgen, maar
dat ging,
ging een stapje te ver. Maar dat was wel echt een heel waardevol, een mooi moment om dat zo te ervaren. Ja,
ja, dus altijd als je dat nog hoort nu.
Ja,
dan,
zeker. Ik luister hem nog regelmatig en dan komt er echt een glimlach op je gezicht.
Ja.
En dan zie je ook die filmpjes van de zorgmedewerkers. En dan eigenlijk denk ik van zoiets unieks wat op dat moment eigenlijk is gebeurd. Ja, dat ga je eigenlijk nu niet meer meemaken. Want het was in het begin van iets startends.
Ja.
Nu ben je al een stuk verder met dingen. Dus ja, zo'n uniek moment ga je denk ik niet meer zo gauw terugkijken.
Het was gewoon een heel bijzonder moment dat je ook heel erg gezien voelde, denk ik.
Zeker, en heel erg gesteund. Ja. Want je bent alleen maar bezig met ook alleen maar corona voor, corona na.
Ja.
En daar word je helemaal mee opgeslokt. Ook gewoon in de rest van de week, zeg maar.
Ja.
Door ook gewoon in wat er in privé natuurlijk dingen zijn.
Ja. Ja.
Soms hoor je dat mensen er ook helemaal niks mee doen. En dat voelt dan soms wel eens lastig met dat je weet dat je aan bed of bij mensen staat waar het echt heel slecht gaat.
Ja.
En nou ja, door zo'n voor ons gevoel een klein gebaar dat mensen dan klappen en applaudisseren, voelden wij je heel erg gesteund. Dus super.
Ja, dat is denk ik echt wel een hele intensieve tijd geweest, ook juist voor de zorg.
Ja, absoluut.
En, maar ook daarna is dat natuurlijk nog heel lang doorgegaan.
Ja.
En toen was die steun misschien wat minder.
Ja, en je hoort ook gewoon heel veel wisselende verhalen. Want hoe langer het duurt, hoe de maatregelen dan ook weer veranderen.
Ja.
Dus daar gaan mensen uiteraard is natuurlijk ook een mening over.
Ja.
En je gaat er zelf ook wat bewuster meer over nadenken. Want het begin is alles nieuw, dus je bent wat volgzamer in dat opzicht. Dus dat is heel, heel gek omdat als de maatregelen dan veranderen, dat je opeens daarin mee moet bewegen. En dat je eigenlijk ook gewend bent om bepaald gedrag alweer een soort van uit te oefenen.
Ja, ja.
Dus
het was echt een heel proces waar je dan ook als zorgmedewerker mee werd genomen. En Dus en hoe is dat nu?
Ja, nu is het eigenlijk heel anders, want de maatregelen zijn nagenoeg weg.
Ja.
Binnen de huisartsen of ziekenhuissysteem werken wij nog steeds wel met mondkapjes, omdat je gewoon met kwetsbare mensen te maken heeft. Dus bij ons zit het er nog wel een beetje in. Ja, we hebben nog steeds wel wat zieke mensen, maar je ziet wel dat er een terugloop is.
Ja.
En ja, nu vanaf vorige week is er ook een influenza, zoals ze dat nu tegenwoordig ook noemen, in Nederland. Dus de corona schuift iets naar achteren en de influenza schuift weer met naar voren.
Ja.
Dus er zijn genoeg verschuivingen.
Ja, ja, het is ook veranderd weer. Maar die hele coronacrisis voelt nu als wat meer achter de rug.
Ja, ja, een beetje wel. Ja.
Iets meer lucht dan ook wel.
Ja, dus, zeker. Ja.
Nou, fijn. Ja, het is zeker. Wel een lange adem hebben jullie moeten hebben.
Ja, nu heb ik eindelijk weer mijn normale uren gedraaid. Dus ja, op zich is dat op zich ook wel fijn voor een week.
Zeker, zeker. Hopen dat dat voorlopig even zo kan blijven.
Ja.
Ja. Ja, en dit is natuurlijk eigenlijk al een heel actueel onderwerp waar we het nu over hebben.
Ja.
Maar heb je ook nog iets anders? Of misschien heeft het hiermee te maken, iets kunnen vinden waarvan je denkt, hé, dat...
Ja, ik zag toevallig, was het volgens mij vorige week, een artikel over Arie Boomsma, dat zijn vrouw een uitstrijkje had gedaan. En dat er achteraf bleek dus dat er inderdaad verkeerde cellen waren.
Okay.
Ja, zorgactualiteit trekt me altijd. Dat, daar kijk je ook gewoon extra naar. En zij heeft het ook gewoon heel lang uitgesteld om überhaupt dat uitstrijkje te doen.
Ja.
En uiteindelijk toch gedaan en bleek dus verkeerde cellen. Dus zij staat nu onder controle.
Ja.
En ja, je merkt toch wel dat heel veel vrouwen, want je krijgt zeg maar vanaf je 30ste krijgt iedereen een oproep.
Ja.
En als die gewoon goed is, word je gewoon na elke 5 jaar weer opgeroepen.
Ja.
En dat is gewoon een preventief onderzoek. Daar heb je verder geen kosten aan. Er wordt wel cellen bij de baarmoederwond afgenomen.
Ja.
En op die manier bekeken of er eventueel cellen zich gaan ontwikkelen voor eventueel baarmoederhalskanker. En je ziet toch wel dat heel veel vrouwen het een spannend onderzoek vinden.
Ja.
Wat ook logisch is, het is niet meest vrouwvriendelijke onderzoek, zoals we dat noemen. Het is niet het meest prettige, maar niet altijd echt pijnlijk, zeg maar. Maar het is gewoon meer een beetje ongemakkelijke houding wat je ook moet aannemen.
Ja.
En daardoor op een van die stellen mensen het gewoon uit. Of niet, komen niet. En we zien toch helaas in de praktijk dat heel veel mensen of te laat of niet komen. En uiteindelijk daarna alsnog klachten ontwikkelen.
Ja.
En het vaak dan toch al in een verder stadium zitten. Dus ja, nou ja, voor de mensen die zo luisteren, kleine oproep als vrouw zijnde. Als je een uitstrijkoproepje krijgt, doet hem.
Ja,
want het is preventief, maar het is echt ontzettend belangrijk. Want er zijn helaas echt nog heel veel vrouwen die hier ook nog steeds aan overlijden.
Ja,
dus,
en als je er vroeg bij bent, kan je dat voorkomen. Ja,
precies.
En het is ook weer niet het ergste onderzoek of het ingreep, zeg maar.
Nee, als het in principe allemaal normaal, dan sta je eigenlijk binnen 5 minuten weer buiten.
Ja,
dus.
Ja, maar toch, hè, schijnbaar is er een drempel.
Ja,
en jij wil eigenlijk zeggen...
Ja, die drempel mag omlaag.
Ja, of stap er overheen, want je kan hem nemen. Ja, ja.
Zeker.
En dat raakt jou dan, dat je denkt...
Ja, dan denk ik van, weet je, dat is zo zonde dat mensen lichamelijk dingen of onderzoeken laten... omdat ze bang zijn om de uitslag of dat ze het een spannend onderzoek vinden... Maar ja, als je ziet wat uiteindelijk het resultaat gaat zijn... dat je goed voor jezelf ook moet zorgen... denk ik, dan is dit echt een heel belangrijk onderdeel erin. En dat is natuurlijk niet alleen voor een vrouw uitstrijken. Je hebt natuurlijk meerdere preventieve onderzoeken... in het algemeen in de gezondheidszorg.
Ja.
Dus ja, ik ben daar zeker wel een voorstander van om dat voor
het
jezelf te doen.
Het is eigenlijk heel mooi dat we het hebben in Nederland. Hè?
Absoluut.
Want dat is eigenlijk al een heel mooi voorrecht.
Ja.
Dat we preventief dingen kunnen laten onderzoeken... waardoor we dingen op tijd kunnen ontdekken. Dus jij zegt wel van, als dat dan niet gebeurt en het gaat dan mis...
Ja.
Dan raakt jou dat.
Ja, zeker. En ook omdat mensen dan achteraf zeggen... had ik toch maar gegaan.
Ja.
Dan denk ik, zonde eigenlijk dat het inderdaad niet is gebeurd. Want soms zit je dan in een langer traject.
Ja.
En natuurlijk niet altijd. Er zijn ook genoeg onderzoeken met vrouwen het uitstellen... en alsnog gewoon goed is. Dus ook gelukkig zijn die verhalen er ook meer dan ook, hoor. Maar ja, dan denk ik, het raakt me wel dat je dan... Dat je dan zo bepaalde angst voor hebt voor of een onderzoek of de uitslag ervan of iets.
Ja.
Waardoor je het dus niet doet.
Ja.
Terwijl ik denk, we hebben 1 lichaam van onze lieve Heer gekregen. Dus zorg daar goed voor.
Ja, je ziet het ook als een stukje zorg voor je lichaam.
Ja.
Zeker. Ja, en ook wat angst dan dus doet met mensen.
Ja.
Hè? Dat angst dus soms ook hele verstandige dingen soms in de weg staat.
Juist.
Ja,
juist.
Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het je raakt.
Ja, en als ik lees het dan denk ik, ach vrouw, weet je wel zo.
Ja, en ook wel dapper dat ze dat dan wel weer deelt.
Ja,
dat
absoluut.
Ze ook wel eerlijk zegt van, ik had dat eigenlijk anders moeten
doen. Ja, en dat was ook de reden dat ze haar deelt om ook andere mensen te inspireren. Van, laat je gewoon onderzoeken als je dat soort oproepen krijgt. Toen dacht ik van,
dat is wel dapper.
Zo wil ik er ook in staan. Dat je gewoon dankbaar mag zijn dat dit soort onderzoeken bestaat. En ja, het is ook geen schande als er wel iets uitkomt.
Nee,
ik bedoel,
nee. Ja, ja, het kan ons allemaal gebeuren. Precies. Ja. En anders kom je er op een andere manier waarschijnlijk achter. Ja. En dan is het misschien minder fijn. Ja. Ja. Hey, en nou ja, we hebben het al een beetje over angst en over, nou ja, over zorgen voor je lichaam. Wat je ook zegt, het lichaam hebben we van God gekregen.
Ja.
Ja, hoe is jouw, hoe is jouw relatie met Jezus? Hoe ziet hij eruit? Of wie is hij voor jou?
Jezus is voor mij denk ik wel een steunpilaar, denk ik. Dat is mijn middelste in mijn leven in principe. Ik ben vanuit Oud-Gereformeerde Gemeente te Nederland opgegroeid. Zoals de meeste mensen kennen ze wel de Zwarte Kousenkerk. Okay. De rest van de familie gaat daar ook nog steeds heen. Dus ik ben de enige die hier naar de Kerk van de Nazarenen gaat. Dus ja, ik heb een hele andere manier in vergelijking met hier dan opgegroeid.
Ja.
Dus ik had me eigenlijk als puber zijn eigenlijk heel erg afgezet tegen het geloof. Ik moest er niks van hebben. Ik vond het niks. Gevoel dat het niet bij me paste. Dus ik was een beetje aan het een beetje rebels daartegen. Ja. Ging liegen over dat ik wel naar de kerk was geweest, terwijl ik gewoon bij vrienden thuis zat. Categorisatie skippen, zat je in een snackbar daar videoplayen of fotoplay te spelen. Oh, ja. Met de centjes die je eigenlijk in de kerk zat had moeten gooien.
Ja,
dus dus ik zet
spijbelen.
Me er echt wel tegen. Ik was echt goed aan het spijbelen. En ja, dus ik had er verder niks mee. Ik merkte dat ik daar geen affiniteit mee had. Dus ik had alles eigenlijk een beetje afgezworen van, nou, dit is niks voor mij. Ik ga gewoon mijn leven doen zoals ik dat doe.
Ja.
Nou, en toen ontmoette ik André. Ik was 17. En die zei van, ja, ga een keer met mij mee. En nou, ik natuurlijk heel hard nee roepen. Nee dat gaan we niet doen.
Ja.
En toen zei ik, maar je moet wel vooral met mij een keer mee. Want je moet weten waar ik vandaan kom. Ja. Daar was ik dan wel heel erg in overtuigd. Hoe gek genoeg.
Ja.
Dus nou, hij met mij mee. Zijn moeder was ook mee. Nou, dat was echt... die hebben nog nooit zulke grote ogen, denk ik, gehad in een dienst als toen.
Ja, dat was een cultuurshock.
Ja, dat was echt een wereld van verschil. En toen zei ik, nou, maar nu ben ik met jou mee geweest. Nou moet je ook met mij mee.
Ja.
Dus nou, ik mee. Ik was denk net 18. Okay. Dus dat is ook alweer 13 jaar geleden.
Ja.
En en Ed was aan het preken. En nou ja, God was goed. God was liefde, waren de eerste woorden. Nou ja, de waterval ging aan. Ik heb eigenlijk de hele dienst alleen maar zitten huilen. Het was zo overweldigend. Het was zo warm, zo vol, dat ik dacht, oh wauw, dit kan het geloof dus ook zijn.
Ja.
Nou, en toen is eigenlijk het eerste zaadje geplant, zoals ik dat altijd zeg.
Ja.
En eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan. Ik ben elke zondag meegegaan.
Ja.
En ik denk dat we anderhalf jaar later ook lid zijn geworden hier allebei. Ja. Mijn man ging al, maar die was toen nog niet lid.
Nee.
Dus toen hebben we samen lidmaatschapdienst gedaan. En ja, het is gewoon het middelpunt van ons leven. Ja, alles draait erom. We proberen hem in overal mee te nemen.
Ja.
In de opvoeding met de kinderen, wat soms best wel heel erg lastig kan zijn.
Ja, heb je daar een voorbeeld van?
Gewoon het uitproberen van kinderen. Op zich heb ik hele lieve kinderen, hoor. Ik denk echt 9 van 10 keer zijn ze echt schatjes. Maar ja, soms heb je wel eens momenten, en zeker bij ons met avondeten, het zijn ontzettend lastige eters.
Oh ja.
Dus dat is voor je gevoel soms bijna een gevecht.
Ja.
En dan moet je zoveel geduld hebben. En nou ja, daar hebben André en ik allebei niet zo heel veel van, zeggen we het zelf. Dan leer ik wel van, ja, maar hoeveel geduld heeft God wel niet gehad met alle mensen om zich heen en nog steeds.
Ja.
Dus dat zeggen we soms ook tegen elkaar van, oké, misschien moeten we het gewoon even laten. Misschien moeten we het even negeren.
Ja.
Misschien, hè.
Dan wil je een stukje van het geduld van God.
Van God hebben, weet je wel. Dan denk ik van, hij heeft het altijd zo met zoveel mensen gedaan.
Ja.
En op zoveel momenten.
Ja.
Ja, het liefst zou je daar een stukje van willen hebben gewoon. Dat is gewoon een beetje jaloersheid. Dat ik denk van, oh wauw. Hoe gaaf heeft hij dat wel niet gedaan?
Ja.
Dus eigenlijk, we merken ook dat we steeds meer behoefte hebben om ook steeds meer groei naar hem te hebben.
Ja.
En dat merk ik ook met de kids. We willen met de kinderen zingen, met de kinderen voorlezen. Je merkt dat het, als je kinderen hebt, dat het steeds praktischer wordt in bepaalde dingen. Ja. Dus ook met de kinderbijbel. Nou, dat is natuurlijk helemaal fantastisch om met de kinderen helemaal te lezen en uit te leggen.
Ja.
Dus ja, dat is gewoon, eigenlijk doordat het zaadje is geplant, die eerste dienst, is het gevoel elke zondag even sterk om gewoon te gaan, om hem te aanbidden. We gaan elk altijd met juni, ook altijd als er Pinkster is, altijd een opwekking.
Oh, ja.
Doen we ook altijd met vrienden. Dus dan gaan we ook een soort van beetje weekendje weg. Maar dus ook om daar de Heer te aanbidden. En daar sta je op zondagmiddag met 30 man te zingen. Ja, dan heb ik echt kippenvel tot van mijn kruin tot aan mijn kleine teen.
Ja, het is ook mooi om te zien dat je dan ook onderdeel bent van een groter geheel.
Ja, absoluut. Ja. Want soms heb je het gevoel, ben ik alleen in het geloof? Want wij hebben ook gewoon vrienden die niet christelijk zijn.
Ja.
grappig genoeg hebben we soms daar de meest inhoudelijke gesprekken mee als wel christelijke vrienden.
Ja,
want ja, we hebben ook nog genoeg vrienden die dus nog wel naar mijn oude gemeente gaan.
Ja.
Dus dat is ergens ook wel bijzonder dat die vriendschap dan nog steeds is.
Mooi.
En dat we elkaar in de waarde laten voor welke kerkkeuze je ook maakt. Maar ja, soms heb je met de niet-christelijke vrienden soms diepgaandere of geloofsgesprekken. Of de zin van het leven, wat sommige mensen ook zo noemen.
Ja, die staan er iets meer voor open om de verschillen ook gewoon te
doen. Ja, en er zijn ook een bepaalde manier van nieuwsgierigheid naar ons. Van, goh, maar hoe doen jullie dat? Of hoe zien jullie dat? Of hoe ervaren jullie dat? Ja. Ja, en dan vinden wij het alleen maar mooi om te uit te dragen wat we kunnen doen. Ja,
ja, want als hun nou vragen, waarom ga je naar de kerk? Wat is jouw antwoord dan?
Ja, een bepaalde dankbaarheid naar God. Dat de mogelijkheid überhaupt is, hè, dat we ook in Nederland wonen. Ja. Dat het de mogelijkheid is om elke zondag naar de kerk te gaan. En dat het ontzettend onze rust geeft. God geeft ons een rust in alles. We hebben helaas ook in familie en vrienden gehad, ook ernstig zieken. Ook een jonge vriendin met kanker, borstkanker. Nou, dat is ontzettend heftig tijd voor ons allemaal geweest. En natuurlijk vooral voor haar.
Ja.
Maar we hebben er zo dichtbij gestaan. En gelukkig is zij ook een gelovige vriendin.
Okay.
En daar hebben we zoveel mee gebeden, mee gezongen. Stiltemomenten, heel de familie met elkaar in een sportzaaltje gebeden. Dan kan ik alleen maar zeggen, ik hoop dat je het ook ervaart.
Ja.
Om te voelen hoe God, hoe dichtbij die is. Ja. Ja, dat gun je eigenlijk iedereen.
Ja, ik wou zeggen, je gunt het een ander.
Ja,
en
absoluut.
Je hebt juist ontdekt in de moeilijke tijden van het leven, dan is God dichtbij en dan geeft dat gewoon kracht en troost.
Ja, zeker.
Ja, dat is een mooi getuigenis.
Ja, zeker.
En hoe heb je dat dan in de coronatijd ervaren, toen je niet naar de kerk kon?
Wij hebben elke zondag netjes YouTube aangehad. Maar op zich is het met twee jonge kids thuis soms een beetje lastig om de dienst te volgen.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Maar er staat ook een iPad gelukkig. Dus op een gegeven moment hadden we de truc allebei een iPad. Dan waren ze in ieder geval stil.
Ja.
Zeker de oudste, die krijgt steeds wat mee ook van de kerk. Dus die ziet dan ook de mensen zingen. En dan zeggen ze, oh kijk mam, de kerk. Dus ze weten ook van, oh dan gaan we even zitten. Dan even een thee en een koekje erbij, uiteraard. Ja. Dus, ook, dus de bepaalde herkenning wel. Dus op die manier hebben we het elke zondag gevolgd.
Ja, heb je wel dat ritme een beetje
vast? Ja, zeker ritme ingehouden. Ja, en zodra het ook mocht, zijn we ook gelijk eigenlijk wel gegaan.
Ja.
En zeker de eerste keer dat we ook toen weer mochten zingen. Dat is gewoon... Ja, zo waardevol dat je gewoon weer hem voor je gevoel in volle overtuiging weer kan meezingen. En de preek gewoon ook gewoon live kan horen en daar het gevoel erbij te hebben.
Ja.
Want dat is wel anders dan thuis.
Ja,
dat kan ik niet ontkennen. Dat is gewoon een verschil.
Ja.
En natuurlijk thuis zongen we ook mee op de bank. Maar dat is gewoon een andere...
Ja.
Nee, het is niet hetzelfde.
Ja, nee. Nou, mooi te horen. Ja. Dus mooi om te horen dat jullie er zoveel steun aan hebben. En dat jullie het ook kunnen uitdelen aan anderen. En hartstikke mooi. Ja, en dan hadden we nog een grote vraag. Wat zou de wereld missen als jij er niet zou zijn?
Ja, dat is denk ik de allermoeilijkste vraag van de hele avond. Ik ben niet zo heel veel, misschien klink ik wel zo, maar ik ben niet de meeste persoon met heel veel zelfvertrouwen. Dat komt ook feit doordat er vroeger gewoon veel ook vanuit de gemeente en thuis ook veel is gebeurd. Dus ik heb daar nooit heel veel zelfvertrouwen uit gekweekt. Sinds dat ik mijn man heeft, die probeert er echt wel positieve invloed op te hebben. Dus ik doe af en toe mijn best dat ik kan zeggen, nou, het ziet er vandaag leuk uit. En dat hij dan naar me kijkt van zo, dat je dat zegt van jezelf.
Fijn dus, dat je het zelf ook een keer zo vindt.
Ja, precies. Ja, dus het is goed om dat ook zelf een keer hardop uit te spreken, dat je er ook zelf van gelooft. Dus ik vond dit echt een ontzettende lastige vraag om dat te beantwoorden.
Ja.
Want dan moet je inderdaad, wat we net van tevoren even over hadden, iets positiefs over jezelf zeggen. Dan denk ik, nou, wat zal het zijn? Ik zit jarenlang in het vak qua zorg. Dus de zorgzaamheid denk ik dat als mensen me daarop pakken, dat het wel een goede zou zijn. Ik ben ontzettend openhartig. Ik heb geen schaamte in dat opzicht om over dingen te praten. Ik heb een heel ruim groot hart. Iedereen is gezellig. Iedereen mag bij ons aankomen schuiven. Alles is altijd helemaal goed. Eenmaal als je mij de liefde geeft, geef ik je ook de volle 100% de liefde terug. Dat zie je in vriendschap. Dat doe ik ook in mijn werk, vol overgave. Als ik eraan begint, dan stopt dat zeg maar niet. Dat kan ook een valkuil zijn in sommige gevallen, ook met vriendschappen. Dat je dan eigenlijk te hard van stapel gaat en daardoor eigenlijk een beetje op je giegel valt, even plat gezegd.
Maar in de basis is het eigenlijk
in de basis is het gewoon een mooie eigenschap. En ben ik er ook wel gewoon trots op. Ik doe graag voor dingen anderen. Wij hebben een oude buurvrouw waar we veel voor zorgen, dat we elke week boodschappjes voor haar doen. Vorige week was ze gevallen. Nou, dan worden we gelijk gebeld. Dan sta ik binnen 5 minuten op de stoep om haar van de grond af te rapen.
Nou,
dus qua zorgzaamheid, dat staat denk ik wel ja, de boventoon ben. Dat voer je eigenlijk uit in je dagelijks leven. Dus op mijn werk, in mijn gezin, ja. Naar mijn vrienden toe, familie.
Ja, dus de wereld zou heel veel zorg missen als jij niet zou zijn.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
En dat is iets waar je heel trots op mag zijn.
Zeker.
En wat ook heel nodig is, hè, want we hebben gewoon elkaar ook nodig. We kunnen het in het leven niet alleen. En dat gevoel wil de wereld ons wel eens geven, hè, dat we het allemaal alleen moeten doen. Maar het is heel fijn ook als mensen gewoon om hulp durven vragen. Zeker. En dan is het ook heel fijn als er echt mensen zijn die zeggen, hey, ik ben er ook echt op die momenten. Dus en hoe voelt dat dan nu om dat te zeggen?
Ja, dat klinkt eigenlijk heel gek. Ik hoor mezelf praten en denk ik, oh, wat gek dat ik dat zo over mezelf zeg.
Ja.
Maar ja, dat is wel gewoon de herkenning die ik heb van mezelf. Dat ik weet dat ik dat doe. Ja. En dat gaat gewoon gaat vanzelf. Dat is gewoon
voor jou
in de natuur.
Voor jou is het heel normaal.
Ja.
Maar eigenlijk is het ook wel heel bijzonder dat, dat je dat wel doet.
Want, want ik vroeg ook mijn man om deze vraag, wat hij vond van dit antwoord. En toen zei hij ook van, ja, ik kan niet afdoen aan je verhaal, want dit is jouw verhaal, dit is jouw antwoord. En zeker de laatste vraag, dat ik zei van, nou, vind ik toch wel spannend om dat zo te zeggen. En toen zei hij van, ja, zo ken ik jou.
Ja.
Hij zegt, dat is de vrouw waar ik van hou, dat je altijd zorgt voor iedereen.
Ja.
En af en toe jezelf een beetje vergeet, dus dat mag je dan ook een beetje doen. Maar ja, dat is wel, denk ik wel de grootste. Dus het was wel leuk ook om te horen van je man dat hij dat...
dat hij dat in ieder geval dat herkent. Dat hij zegt, ik ken jou heel anders.
Ja, precies. Nou, thuis doe je niks.
En wie zorgt er dan voor jou?
En wie zorgt er voor mij? Ja, dat doet mijn man. Meestal als ik s'avonds op de bank zit met mijn voetje omhoog, dan zegt hij, wil je wat drinken? Ja, want dan ben ik gewoon soms ook gewoon te lui hoor, om op te staan. Moet ik ook eerlijk bekennen.
Een beetje uitgeteld misschien.
Ja, precies. Ja. Dus nee, en ik probeer af en toe ook goed voor mezelf te zorgen hoor. Dus ik probeer ook wel eens even me-time in te lassen met vriendinnen, een drankje te doen. Ik ga graag naar de sauna, dus ik probeer één keer in de zoveel tijd met vriendinnen een dagje echt even uit te pluggen, zoals we dat noemen.
Ja.
Dus even geen telefoon, even helemaal niks. Gewoon geen heel kinderen. Even alleen maar zwembaden en sauna's.
Ja. Dus, en kan je daar ook aan overgeven?
Ja. Want soms zeggen anderen van, zo ben je nu pas thuis. En dan ben ik 's ochtends echt van 11 uur tot 's avonds 11 uur ben ik weg. Dus dan ben ik wel een beetje opgeladen.
Nou, dat is heel belangrijk. Want dan kan je daarna ook weer die zorg geven aan andere mensen.
Ja.
Dus echt superleuk om jouw verhaal hier te horen. En dat je zo open bent geweest. Maar dat is dus ook wie jij bent. En ik denk dat het voor heel veel mensen mooi is om iets meer over jou te horen. En zo'n inkijkje in jouw leven te krijgen.
Ja,
en als je hier dan zit, je hebt al een mooie boodschap meegegeven, hè, over, hè, doe mee aan die preventieve onderzoeken. Maar nu je hier toch zit, als je nog iets mag zeggen, wat zou je nog mee willen geven?
Ja, kom weer naar de kerk. Dat zie je gewoon ook. Er is gewoon natuurlijk een terugloop. Dat zie je overal, een terugloop daarvan. En hoe gaaf is het om gewoon weer in een bomvolle kerk te zitten. Ja. En daar kan ik gewoon van genieten dat we gewoon met z'n allen weer God ontmoeten en eren. En dat we het met elkaar kunnen doen. Ja. En dat we één grote familie van elkaar zijn. En dat vind ik het mooiste.
Nou, dat is een mooie oproep. En, hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
En tot gauw.
Tot gauw.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde kanaal.